Lieve vrienden, hartelijk welkom. Neem rustig uw plek in. Het wordt weer een boeiende namiddag. Een namiddag van combatief woord, van onverbloemd woord, maar ook van vredelievend woord en zeker ook vredelievende muziek en ook combatieve muziek eigenlijk. Een beetje van alles wat. Het thema waaraan we de muziek en het woord ophangen is oorlog. En dat is een thema dat heel dicht deze dagen bij ons is. Dat is niet altijd een makkelijk thema, maar net daarom is het misschien ook goed dat we iemand in huis halen die daar een beetje in dat thema structuur kan brengen, die eens kan kijken of dat altijd gedoemd is om te mislukken, om nooit te eindigen, of daar elementen te structureren zijn in dat gegeven oorlog of niet. Dat wil ik eens bekijken met iemand die een prachtig boek gepubliceerd heeft, Oorlog, hoe lang nog? U kan dat boek straks, als het u zint, mee naar huis nemen. U kan dat kopen bij het verlaten van de kerk, maar we willen eerst even met de auteur van dat boek in gesprek gaan. Ik zou zeggen, verwelkomt u hem, want dat is toch altijd fijn voor de man zelf natuurlijk. Met een warm applaus, Gerard Bodyfay. Ik vertel eerst nog even dat ik de artiesten, de fantastische artiesten Lucia Swarts, straks na het interview met Gerard Bodyfay bij u voorstel en ook het programma natuurlijk wat zij gaat brengen voor ons. Maar eerst dus die oorlog. Meneer Bodyfay, ik wil u bedanken voor dat mooie boek. U citeert heel wat namen, u voert filosofen op, bijvoorbeeld de grote Augustinus. En u zegt, wanneer we het hebben over Augustinus, zegt u van ja, hij herinnert ons aan dat God heel vredelievend is, dat het vredelievende aspect van het bestaan bij God berust. En dat het andere, het oorlogsaspect, misschien het jagersinstinct ook des mensen hier op aarde berust. Dan heb ik natuurlijk in dat verband de vraag, kan oorlog, zoals het vaak geportretteerd wordt, aangekondigd wordt, kan oorlog vredelievend zijn?
Och. Het probleem van oorlog zit hem in alle lagen van ons menselijk bestaan. Het zit hem in ons biologisch substraat, het organische lichaam. Dat heeft de instincten van meegedragen vanuit een diep verleden. Het zit hem in onze moraliteit die zegt nee, je mag een medemens niet doden. Het zit hem in de menselijke spiritualiteit van we hebben op aarde wel wat anders te doen dan elkaar uit te moorden. Cultuur en het menselijk denken zit in alle opzichten, komt het met zichzelf in problemen als het over oorlog gaat. Oorlog is iets heel wonderlijks. Het is iets vreselijks en ook wonderlijks. Het is een vreemde manier van met elkaar omgaan. Hè? Normaal gezien doen we dat niet wat in tijden van oorlog algemeen aanvaard wordt. Elkaar doden, massaal, om een of andere reden. En het wordt dan gelegaliseerd. Je wordt niet beschuldigd, integendeel, je krijgt de plicht het te doen. Het wonderlijke is dan ook nog, en eigenlijk het echte vreselijke, dat er niet eens echt een goede reden voor kan bestaan. Als je in de geschiedenis kijkt voor welke redenen er oorlogen gevoerd werden, dan hou je voor onmogelijk dat een mens zo waanzinnig kan worden om op die massale schaal vernietiging en doodslag te brengen. En waar gaat het om? Waar is de Eerste Wereldoorlog voor gevochten? Wat was toen de reden? Waarvoor werd toen gestreden? Ik weet het niet. En de historici weten het ook niet. Men begon te vechten. Er was iets gebeurd in Servië, een of andere aanslag. Oké, dat was een probleem. En Oostenrijk-Hongarije nam wraak op Servië. En ze trokken ten oorlog tegen dat land om dat incident te wreken. En Rusland steunde Servië. En Duitsland steunde Oostenrijk enzovoort enzovoort. En Frankrijk en Engeland zagen de kans om ook dan ook Duitsland eens aan te vallen. En het vuur sloeg in de pan en heel Europa stond in brand. Maar waarvoor? Er werd om niks gevochten. Er was een gemilitariseerde, extreem nationalistische sfeer ontstaan in Europa, waarin het tijd was geworden om te vechten. En niemand dacht na waarvoor eigenlijk. Dat is zo ontstellend. En dat is maar één voorbeeld. Hè? Maar waarvoor wordt vandaag gevochten in Oekraïne? Waarvoor eigenlijk? Ja, er wordt natuurlijk altijd zijn er dingen aan te voeren. Nou, Poetin is dat land binnengevallen. Ja, maar waarvoor heeft hij dat gedaan? Uiteindelijk hebben we te maken met een heropflakkering van een koude oorlog die nu een hele hete fase dreigt in te gaan. En altijd opnieuw vraag ik me af waarom. Een soort verdeling van de machtsinvloeden op aarde. Ja, maar moeten wij daarvoor honderdduizenden soldaten naar het front sturen en om daar te sterven? Er zijn in Oekraïne al honderdduizenden gesneuvelden. Waarom?
Ja, waarom? Maar het is wel een van de thema's in uw boek dat zo'n oorlogen vaak lang in voorbereiding zijn. En dat we blind zijn voor die voorbereiding van oorlogen.
Ja. Dat maakt het des te vreemder. Hè? We bereiden er ons op voor. We zijn altijd in staat van oorlog. Er wordt wel eens gezegd, als je de vrede wilt hebben, moet je je voorbereiden op de oorlog. Dat is natuurlijk onzin. Je bereikt nooit vrede door oorlog te voeren. Oorlog leidt nooit tot verzoening. Oorlog leidt altijd, kijk maar naar de geschiedenis, leidt altijd tot nieuwe oorlogen. Het resultaat van de Eerste Wereldoorlog was de Tweede Wereldoorlog. Het resultaat van de Tweede Wereldoorlog was de Koude Oorlog, enzovoort. Wat een illusie om te denken dat het anders loopt.
Ja, als u het over die Eerste Wereldoorlog hebt, dat was een gruwelijke horroroorlog natuurlijk. Hè. Maar men spreekt ook wel vaak over een schone oorlog. Ik denk aan het Tet-offensief in Vietnam. Nou ja, dan zitten we, elders in de wereldgeschiedenis. Maar die Tet, dat was het nieuwjaar. Maar het was, in tegenstelling tot die mooie gedachte van een nieuw begin, was dat een gruwelijk offensief en helemaal geen schone oorlogen.
Schone oorlogen bestaan niet, denk ik. In een oorlog wordt een mens ertoe gebracht om iets te doen dat we normaal niet doen. Elkaar doden. Hoe breng je mensen ertoe om dat dan toch te doen? En op grote schaal, met meedogenloos. Je moet daar een bepaald killing instinct naar boven brengen. Dat inderdaad in ons zit. Het voeren van oorlog zit in de menselijke natuur. Misschien moet ik het anders uitdrukken. Er zit in de menselijke natuur een zekere aanleg tot agressie, tot verovering, tot machtsverovering. En dat is het instinct dat wij, als we bij zinnen zijn, normaal bedwingen. Het zit wel in ons, maar er is tegelijkertijd een moreel geweten in de mens die zegt, ja, je voelt dat wel, je voelt die egoïstische, agressieve instincten, maar beheers je. In een oorlog cultiveert men ze.
Maar die gedachte dat we allemaal een beetje de jager zijn in de savanne, want dat is het eigenlijk, die kun je ook terugvoeren in de filosofie tot Heraclitus, die zegt, ja, oorlog is er noodzakelijk om dingen te veranderen, om dingen beter te krijgen. En ook Teilhard de Chardin heeft het over die gedachte in zijn opgang naar de Omega. Kun je niet buiten strubbelingen, kun je niet buiten oorlog en kun je niet buiten al die problemen, hè?
Ja, inderdaad. Het probleem is trouwens niet alleen oorlog, het probleem is ook vrede. Een mens kan zomaar niet in vrede leven, want wat wij in ons alleszins hebben zitten, dat is dat vermogen, dat verlangen zelfs, tot strijden. Maar wat oorlog zo anders maakt en zo ontoelaatbaar, zo absoluut verwerpelijk, is dat het een meedogenloze, genadeloze, massale massavernietiging is. Wij moeten het begrip strijd op een andere manier opvatten. Het zit in ons, we kunnen niet anders. Het is trouwens, denk ik, een goede drijfkracht in de mens om te strijden naar het verwezenlijken van bepaalde idealen, om daarnaar te streven. Maar we moeten dat dus sublimeren, niet gewelddadig door massamoord, maar door bijvoorbeeld te streven naar vreedzame doeleinden, economische rivaliteit. Een zekere nationalisme, gematigd beheerst, is niks mis mee. Graag jezelf in een omgeving voelen waar je je comfortabel voelt. En de ander dat hetzelfde gunnen. Maar dan ontstaan er altijd wel belangenconflicten. Wat hier aanwezig is, kan een ander missen. Dus je moet met de conflicten leren leven. Maar dat niet gewelddadig doen. Je moet die conflicten weer op een manier aanpakken waar een mens beter van wordt. En een oorlog maakt de dingen nooit beter. Integendeel. Von Clausewitz, de Duitse filosoof, die het wel eens heeft wel eens ergens geschreven van oorlog is de voortzetting van de politiek, maar met andere middelen. Wel, dat is het niet, of althans dat mag het niet zijn. Oorlog is geen oplossing van problemen met andere middelen. Oorlog verergert alle problemen. Aan welke oorlog je ook denkt, men dacht met het voeren van die oorlog misschien altijd toch wel ergens een probleem op te lossen. Wel, je zult het er alleen erger mee gemaakt hebben.
Natuurlijk, wij praten nu over oorlog. We moeten dat misschien even proberen te definiëren. Want ik denk dat u al hebt aangegeven, oorlog heeft alles met macht te maken. Maar die macht, ik denk aan Michel Foucault, die zegt, ja, die macht zit overal. Die zit in kleine pockets bij iedereen, in het ziekenhuis, in de wijze waarop artsen omgaan met patiënten soms en zo. Dus macht zit bij ons allemaal overal. En waar Hoe ziet u die verhouding tussen oorlog en macht dan?
Well, ik denk dat er met macht niets verkeerd aan is. Zoals met het begrip strijd op zichzelf ook niet iets verkeerd moet zijn. Het probleem zit hem in de manier waarop oorlog strijd voert en met macht omgaat. Een definitie van oorlog is natuurlijk niet makkelijk te geven, omdat het ook zo'n complex gebeuren is. Maar ik zou denken, oorlog heeft toch altijd iets te maken, of laat dat zeggen, een absoluut kenmerk van oorlog is wel een bereidheid om mensenlevens te offeren om een bepaald doel te bereiken. Mensenlevens niet alleen van de tegenstander, maar ook van je eigen kant. We weten dat als we ten oorlog trekken, om welk doel ook, of vaak zonder doel, maar we trekken ten oorlog, dan weten we dat we dit niet alleen bij de tegenstander mensen zullen doden, maar ook de eigen groep. Die toont een bereidheid massaal jonge levens meestal te offeren voor welk doel.
En dat is een immorele handeling. Maar houdt oorlog ooit op een immorele handeling te zijn? En ik denk aan de banaliteit van het kwaad die beschreven is door Hannah Arendt bijvoorbeeld. Van ambtenaren die in dienst, die gewoon hun opdracht vervullen en die misschien die morele implicaties in dat trouw naleven van de voorschriften, van de vragen, vergeten.
Ja, natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog heeft heel goed aangetoond hoe banaal, in de betekenis die Hannah Arendt daar aan gaf, het geweld, het kwaad kan zijn. Het kwaad is ons zo eigen, het zit zo dicht in onze directe alledaagse natuur, dat je inderdaad zou kunnen zeggen, het is in zekere zin banaal. Dan moeten we deze banaliteit zelf verwerpen. We moeten strijd voeren tegen onszelf. De mens is een ambigu wezen. Hij heeft enerzijds deze drijfkracht van agressie en gewelddadigheid in zich en anderzijds dat besef van te moeten streven naar gerechtigheid, naar mildheid, naar een heel andere vorm van leven. Dat beseffen we heel goed. In tijden dat we een open bewustzijn hebben, dan haalt dat laatste het meestal. We vliegen niet om elke kleinigheid elkaar in de haren. We trachten de dingen enigszins minderlijk te schikken. Dat doen we normaal. Maar als het niet meer lukt, ja, dan barst dus het geweld los. En het is daar dat we natuurlijk dan de verkeerde kant uitgaan.
Ja, maar als Hannah Arendt het heeft over de banaliteit van het kwaad, dan viseert zij een bepaald systeem, een bepaalde structuur van macht, van hoe macht misbruikt wordt, et cetera. En wat mensen hier in deze zaal zal interesseren is of u in het fenomeen, als we dat zo mogen zeggen, oorlog, hè, met dat lidwoord het fenomeen oorlog, of we daarin een bepaalde structuur van wisselende variabelen kunnen ontdekken. Hebt u zo'n structuur ontdekt? Is er iets wat altijd terugkeert? Kun je met andere woorden de ene oorlog met de andere vergelijken of is dat moeilijk?
Ja, er zijn dingen die inderdaad, denk ik, terugkeren en van waaruit we trouwens kunnen zoeken naar remedies tegen deze plaag van de oorlog. Wat bijvoorbeeld, denk ik, altijd terugkeert, dat is een zekere versimpeling van de werkelijkheid. We hebben te maken met een complexe problematiek, internationale verhoudingen, alle mogelijke gevoeligheden, waardoor op vele manieren kwetsuren en rancunes uit het verleden, en dat speelt allemaal een rol. En dan krijg je plotseling een hele simpele analyse van wij zijn de goeie en de ander is de vijand. En de vijand is de kwade. En wij zijn altijd de goede. En dan zijn we dus gemotiveerd om te strijden te trekken. Dan is de casus belli altijd direct gevonden en de oorlog breekt los. En dan wordt dat dus altijd aangevoeld als een rechtvaardige oorlog, want wij vechten dan voor een goed doel. Vaak is er geen doel, maar we zijn ervan overtuigd dat wij vechten voor een goed doel en voor onze waarden. Dan worden die waarden opgesomd. Vaak zijn dat lege slogans. Wat waren de waarden van de oorlogen van de 20e eeuw? Voor vrijheid en vaderland. En nu voor democratie. Ja. Er is natuurlijk niets dat zo'n aantasting is van de democratie als oorlog. In oorlog verlies je elke vrijheid. In oorlog herleid je de mensen tot slaven die absoluut gehoorzaam moeten zijn aan de staat die je naar het front stuurt. Er wordt niet gevochten om vrijheid en democratie. Dus de waarden, het verlies van waarden, dat is een ander terugkerend kenmerk. Een mensenleven in oorlogstijd is niets meer waard. Om een klein tactisch voordeel te halen op het slagveld worden honderden, desnoods duizenden mensen geofferd. Een bloedig mensenoffer. Dat gebeurt dan, telkens weer. Dat gebeurt op dit ogenblik in Oekraïne. En ja, we kijken ernaar en we denken, och, het is toch simpel. Wij vechten voor een gerechtvaardige strijd en zij zijn de vijand. En dus moet het maar gebeuren.
Maar is het probleem ook niet dat mensen de oorlog laten gebeuren? Dat iemand die de controle over de oorlog heeft, denkt dat hij als dictator alles kan doorvoeren en dat ondertussen niemand daartegen reageert of wil of de moed niet heeft om inderdaad, want het is vaak moeilijk natuurlijk, maar dat is toch ook wel het probleem, denk ik?
Ja, natuurlijk is er dat probleem van, en hoe leg je het dan stil? Hè? Wat daarbij dan wel opvalt is dat die vereenvoudiging van de werkelijkheid, die treedt in normale omstandigheden niet op. Maar die, in oorlog is die heel sterk aanwezig. Daartegen ingaan, dat kan een eerste opdracht zijn. Dus op een moment zoals het huidige, misschien voorlopig nog, waarin je het nog mogelijk is helder te denken, kritiek te hebben op de gebeurtenissen, is het heel belangrijk dat die ballon doorprikt wordt van wij zijn de goede en de ander zijn de kwade. Natuurlijk zijn wij goed, maar de ander is ook goed. En natuurlijk zijn wij kwaad en de ander is ook een kwaad. Het probleem zit altijd langs beide kanten. Ja, maar is het dan niet zo dat die tegenstander, dat is een autocratisch, dictatoriaal systeem dat we in geen geval zullen dulden? Oké, dat is waar. Ik zou dat inderdaad in geen geval graag hebben dat er hier een dictatoriaal, autocratisch systeem heeft. Dus laat ons daartegen strijden. Maar niet met oorlog. Oorlog maakt het alleen erger. Een autocratisch regime bestrijd je met politieke middelen. En als men het met politieke middelen niet haalt, dan zijn er weer andere manieren. Er zijn altijd wel manieren. En oorlog is er beslist geen, ook niet de laatste manier, zoals dan wel eens gezegd. Maar die zogenaamde laatste manier is degene juist die het allemaal onherroepelijk verknoeit. Ja. Nooit meer goed maakt.
Maar die vereenvoudiging van de werkelijkheid waarover u het hebt, is het probleem daarvan niet dat die zich situeert of dat wij die werkelijkheid vereenvoudigen in het cerebellum, het oudste deel, evolutionair gesproken, van onze hersenen, terwijl we eigenlijk zouden moeten, wat reculer pour mieux sauter zouden de Fransen zeggen, wat moeten nadenken, wat moeten empathisch reageren, wat moeten dat andere mooie gedeelte van onze hersenen aan het werk laten. En dat je dus zelfs met grote intelligente figuren die het land bestieren, toch ook die reflex krijgt om heel erg vanuit dat cerebellum driftmatig te reageren.
Dat driftmatige, dat is onze biologische natuur. Dat is de erfenis die wij gekregen hebben van moeder natuur die ons heeft voortgebracht. Wij zijn het product, laten we dat niet uit het oog verliezen, heel goed onder ogen zien. Wij zijn het product van miljoenen jaren Darwiniaanse evolutie. En daar is dit complexe, mooie, gestructureerde, prachtig functionerende lichaam uit voortgekomen. Met al zijn zintuigen en organen en instincten. Maar wat voor dieren waren degene die waaruit de mens is voortgekomen? Dat waren roofdieren. En je herkent het nog ook wel aan onze gewoonte. Wij zijn allemaal, niet meer allemaal, maar de meesten onder ons zijn vleeseters. Wat betekent dat? Dat wij de bereidheid hebben om te doden om te leven. En zo werkt het in de natuur. Je moet doden om zelf te kunnen leven. Wel nu, in oorlog is dat hetgeen dat helemaal boven komt. Die vijand die moet dood, want wij willen leven op onze manier. En het is dat, wij moeten onze biologische natuur overwinnen. En uiteindelijk is dat de culturele menselijke geschiedenis.
Maar onze biologische natuur overwinnen, dat starren in onze biologische natuur, Dat kun je ook heel elastisch noemen. U laat zelf de naam van Freud vallen en hebt het over de menselijke driften die de elasticiteit van het leven vertegenwoordigen. Dus misschien moeten we gewoon anders omgaan met die driften.
Ja, de Freudiaanse visie daarop was heel complex. We hebben enerzijds een levensdrift en anderzijds een doodsdrift. En Freud zag daarin zelfs een kosmische cyclus. Het leven is voortgekomen uit de minerale materie en als je dan leeft, dan verlang je bijna terug naar de minerale. Materie. En een soldaat op het slagveld die kruipt al door de modder tussen de lijken die al bezig zijn terug te mineraliseren. Wel, Freud ziet daarin dat proces van opstaan en terug neergaan. Maar ik denk, het humane in de mens, het spirituele in de mens, is wat ons moet verheffen boven die natuur. We maken tegelijkertijd die evolutie door waarin wij opklimmen vanuit de natuur naar het humane en naar het spirituele. En waar er oorlog losbarst, laten we dat plotseling vallen. Dus de totale fiasco, we zakken weer tot op het niveau van de beesten.
Heel mooi gezegd, en dat is uw overtuiging, oorlog nooit, om het in twee woorden te zeggen. Maar onze ouders, die horen je vaak zeggen, er zou weer een oorlog moeten komen. Omdat de mensen, de jongeren soms te gepamperd zijn, omdat het allemaal te makkelijk is. Omdat wij zwemmen in de luxe en de technologie enzovoort. Dat is toch ook een lint dat we even moeten doorknippen. Hè?
Dat is het wat ik daar straks bedoelde toen ik ook zei van ook vrede is een probleem. Stel je voor dat we erin slagen de oorlog uit te bannen. Ja, dan komen we wel heel hevig in conflict met onszelf. Hè? Er zit in de mens zoveel spanning en daadkracht en verlangen en ambities. En die moet je kunnen uitleven. En dan komt het erop aan om die op de juiste manier te kanaliseren. Helaas is militarisme daarvoor een soort uitwas geworden. Die kant op. Jongens die spelen met kanonnen en artillerie, jawel. Maar kan dat niet anders? We moeten substituten vinden voor de oorlog. Vervangproducten. We moeten, dat kunnen we doen door bijvoorbeeld de competitieve sport. Kan daar veel in bijdragen. Nu, dat wordt soms al bijna oorlog. Hè? Voetbal is een soort oorlog die we nog enigszins onder controle houden. Je kunt er al heel veel energie in kwijt. En dat is op het randje van wat je maatschappelijk kunt accepteren. Maar het is duidelijk dat we daar bezig zijn energie uit te leveren.
Maar vaak huist de oorlog toch ook in het vredelievende zelf. Hè? Vaak begint oorlog bij religie. Kijk naar de Taliban in Afghanistan enzovoort. Dan zie je toch dat de kiem van een oorlog vervat is in bepaalde strikte opvattingen over het hogere, over...
Ja, en daar raak je een punt aan dat misschien wel de grootste schande is die ons treft. En het is niet alleen de Taliban, niet alleen de islam, het is zeker ook het christendom. Enerzijds in het christendom vind je daar de prediking van de totale vrede, steek het zwaard in de schede en gebruik het niet. En anderzijds in naam van het christendom zijn oorlogen gevoerd. En in naam van het christendom werd het begrip rechtvaardige oorlog ingevoerd. En gelukkig, de dag van vandaag trekt ook dat wel weg. Maar het is heel lang gebruikt van, ja, als, er zijn soms legitieme redenen, morele redenen, zo werd gezegd, ook door christenen, om oorlog te voeren. Bijvoorbeeld als God het wil. En hoe weten wij wat God wil? Ha, dat zegt dan wel de paus of de koning of de keizer. En dan gaan we mee in slagorde. En de dag van vandaag is het begrip rechtvaardige oorlog nog altijd wel wat aanwezig in het denken. Maar gelukkig minder in christelijke kringen, maar toch zeker nog in politieke kringen en in militaire kringen. Waar men ervan overtuigd is dat er legitieme, rechtvaardige redenen kunnen zijn om ten oorlog te trekken. En daarbij mag je toch niet uit het oog verliezen dat als er dan al zo'n doel zou zijn, hè, hoe tracht je dan dat doel te bereiken door mensen op te offeren? En je wil bijvoorbeeld, een legitiem doel wordt vaak gezegd, zelfverdediging. De staat mag zich toch verdedigen als die wordt aangevallen. Ja, de staat mag zich verdedigen. Maar die jongens die naar het front gaan, die willen ook leven. Die mogen zich niet verdedigen. Die moeten gehoorzamen, die worden de vuurlinie ingestuurd. Ik denk nog altijd dat het recht op leven van een individu voorrang heeft op het recht van een staat om zich te verdedigen. Ten slotte is de menselijke persoon, dat is de hoogste waarde die we kennen in het leven. De menselijke persoon, dat is die manier van bestaan waarin het bestaan ervaren wordt, gevoeld wordt, beseft wordt, een centrum van gewaarwording is. De staat, wat is de staat? De staat is een idee, dat is een constructie. Dat is iets dat wij van gemaakt hebben. En oké, die is nodig om het leven wat te organiseren. Maar als die staat begint te commanderen dat wij massaal de burgers zich moeten opofferen om die staat te redden, dan loopt er iets verkeerd.
Het zijn natuurlijk mooie ideeën die u formuleert. En dat is inderdaad de filosoof in ons die ons dat doet inzien dat wij daar heel rationeel mee kunnen omgaan. Maar er is ook die blinde wil en er is ook hier hebben we het niet gewoest aspect van blind zijn voor wat er gebeurt of misschien de vele doden. Maar als we nu in de richting denken van een oplossing, moet die dan vanuit de diplomatie komen? Moeten we dan toch de filosoof in ons wat meer gaan opvoeden en de Kantiaanse ethiek wat revaloriseren, of wat is de oplossing dan?
Wij hebben inderdaad twee principes, denk ik, in onze traditie, in onze Europese traditie, die ons de weg wijzen. Er is enerzijds de christelijke ethiek, die van de totale vreedzaamheid, een beetje te radicaal geformuleerd, zodat het gewoon onhaalbaar is. Hè? Van als iemand u op de wang slaat, keer hem de andere wang toe. Ja. Het is misschien wel mooi, maar het is gewoon niet te doen. Maar oké, toch wordt daar duidelijk gezegd dat wat een mens te doen staat, dat is de totale vrede. En het tweede, dat was dus de christelijke visie. De tweede komt eerder uit de verlichting, veel later, van Immanuel Kant. Die zegt, een mens moet altijd zo handelen dat zijn medemensen nooit alleen maar middel zijn, maar ook doel zijn. Het doel van ons handelen moet de mensen zijn. En de mens mag je alles gebruiken als middel. Ja, je mag iemand te werk stellen om een bepaald bedrijf te doen functioneren, dat mag. Maar het doel moet altijd gericht zijn op mensen. Een oorlog heeft niet het doel. Richt als doel zich niet op mensen. Dus het is een schending van de twee basisprincipes van onze westerse cultuur. En daar moeten we op wijzen. Zodanig dat we kunnen ook op wijzen dat we in strijd zijn met onze eigen principes die we zogezegd willen verdedigen dan. Waren onze morele waarden? Nee, de oorlog is juist de schending daarvan.
Sommige filosofen hebben in een verder verleden het gehad over het samenvallen van tegendelen. Ik denk aan Nicolas von Cusa, die in de 15e eeuw in zijn Coincidentia Oppositorum nou net zag dat om het oneindig het goede, het allerbeste in de mens misschien, zou ik kunnen zeggen, ons hoger bewustzijn te bereiken, we moeten inderdaad komen tot een versmelting van die tegenstellingen. Is dat geen mooie gedachte?
Het is een heel mooie en een heel ware gedachte. Want tegenstellingen, zie je dat samengaan van die tegenstellingen, herkennen we gewoon onszelf. Wij zijn dat individu met tegenstrijdige krachten die in ons werken. En je moet daar maar mee omgaan. Vandaar dat het menselijke bestaan ook zo'n lastig, zo'n moeilijk bestaan is. Maar het is denk ik een heel waarachtige visie. Het bestaan komt voort uit die botsing van tegengestelde krachten in dat spanningsveld. En nu komt het erop aan dat we daar toch een zinvolle evolutie aan toekennen. Dat wil zeggen het kwaadaardige achter ons laten en het goedaardige tot ontwikkeling brengen.
Ik denk, meneer Bodiffé, dat we hier misschien kunnen eindigen door te stellen dat we die oorlog in onszelf, die oorlog tussen al die tegenstrijdigheden, tot rust moeten proberen te brengen. En dat we van daaruit misschien elkaar de hand moeten reiken, ondanks alle tegenstellingen aan beide kanten van de grenzen. Dank u wel voor deze verhelderende ideeën rond oorlog. Ik wil u danken en ik vraag voor Gerard Bodiffé een warm applaus.